En nadat wij dan weer onze toekomstverwachting hebben uitgesproken in onze liederen, komen wij weer terecht bij het heden en een beetje bij het verleden natuurlijk, in Johannes 17 opnieuw. Een hoofdstuk dat weliswaar letterlijk lijkt te spreken over de dagen van de Heer Jezus op aarde en zijn zorg voor zijn discipelen, maar dat in de praktijk blijkt te spreken over onze tegenwoordige bedeling uiteraard, waarin de Heer voor de zijnen zorgt, om het maar eenvoudig te zeggen aan het begin van de avond. Want in dit hoofdstuk richt de Heer zich immers aan het einde van de dagen zijns vleeses, zoals we dat noemen, en bovendien aan het einde van deze nacht, waarin hij verraden zou worden, richt hij zich in gebed tot God en kijkt terug naar hetgeen gebeurd is, maar ziet tegelijkertijd vooruit naar hetgeen komen moet. En in het bijzonder ziet hij uit naar de heerlijkheid, of naar de vreugde wilde ik zeggen, die hem voorgesteld is, ontleend aan Hebreeën 12. Want ja, om de vreugde die hem voorgesteld was, heeft hij het kruis gedragen en heeft de schande veracht. Maar niettemin is gezeten aan de rechterhand des troons van God. En dat is waar het hier ook over gaat. De Heer Jezus kijkt in de eerste plaats enerzijds achteruit, aan de andere kant zegt hij: ik heb u verheerlijkt op aarde, maar Vader, verheerlijk mij nu met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Want we waren al even in vers 5 de vorige keer. En omdat daar natuurlijk achter steekt dat de Heer Jezus aanspraak maakt op heerlijkheid, maar tegelijkertijd wordt vastgesteld dat hij voorheen heerlijkheid had. Niet als Jezus uiteraard, maar wel als Heer, dat wil zeggen als Jehovah. Een heerlijkheid die hij blijkbaar kwijt is geraakt. Laat ik maar zeggen, bij het tot stand komen van deze wereld. Verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Toen deze wereld verscheen, tot aanzien kwam, toen verloor de Heer dus heerlijkheid. En we hebben daar vorige keer tamelijk uitgebreid bij stilgestaan, dacht ik. Want het is natuurlijk zo dat het bestaan van deze zondige wereld bepaald niet is, in zichzelf althans niet, tot heerlijkheid Gods, zoals elke ongelovige je dat graag wil vertellen. Want die hebben ook wel eens gelijk, ja. Zo is dat nou eenmaal. Maar wij als gelovigen zouden dat ook weten en zouden beseffen dat het bestaansrecht van deze tegenwoordige wereld is gelegen in wat eruit voort zou komen. In de toekomst namelijk. En het bestaansrecht van de wereld in onze dagen, in onze bedeling bedoel ik dan altijd, hè? Het bestaansrecht van de wereld in onze bedeling is gelegen in het feit dat God zich uit die wereld een volk verzamelt uit de heidenen voor zijn naam. Het is dat hij de gemeente verzamelt in deze tegenwoordige tijd. Anders had deze wereld helemaal geen rechten van bestaan, uiteraard, want er was helemaal niks goeds aan. Want zo is dat eigenlijk, hè. Per slot, wij dienen ons te realiseren dat de dood van de Heer Jezus als zoon des mensen en dus als vertegenwoordiger van heel de mensheid feitelijk was een oordeel over heel de mensheid die dus sindsdien geen recht van bestaan meer heeft. Tenzij dan dat uit die mensheid nog het een en ander goeds zou kunnen worden voortgebracht. En dat is natuurlijk zo. En in onze dagen gebeurt dat door de verzameling van de gemeente als zodanig. En daar gaat natuurlijk ook de rest van dit hoofdstuk over. Want dat is het waar de Heer echt over spreekt, ben ik geneigd te zeggen. De gedachte is namelijk dat zijn relatie tot en zijn zorg voor de discipelen in de dagen van zijn omwandeling op aarde model staat voor de zorg van de Heer voor de zijnen nu in onze tegenwoordige bedeling. Dat kan u niet missen. Want de relatie die hier beschreven wordt in dit hoofdstuk, die bestond letterlijk niet zo, maar die bestaat nu wel. Die van eenheid tussen de Vader, de Zoon en de gemeente. Ik kan het ook niet helpen, ik heb geen idee hoe ik het anders moet zeggen, dus ik blijf dat gewoon altijd herhalen. De Vader, de Zoon en de gemeente. Daar gaat het over in dit hoofdstuk. Maar ik probeer opnieuw de draad op te nemen in vers 2 feitelijk, want ik heb dat vers even overgeslagen, want vanaf die heerlijkheid uit vers 1 ben ik min of meer direct terechtgekomen in vers 5. Maar de Heer in vers 1 bidt en zegt: de uur is gekomen, verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijken. Want de gedachte is dat En dan staat er daarna ook dat de Heer Jezus Christus de Vader verheerlijkt heeft op aarde. Dat is vers 4. Het neemt niet weg dat hij ook nu in zijn verhoging nog steeds God verheerlijkt. Dat wil zeggen een werk doet tot de heerlijkheid Gods. Ik hoop dat u dat duidelijk leest ook in deze verse. Hè? Vers 4 zegt, ik heb u verheerlijkt op aarde. Maar vers 1 zegt, het uur is gekomen, verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijken. Niet omdat uw zoon u verheerlijkt heeft, dat staat in vers 4. Maar opdat ook uw zoon u verheerlijken, staat in vers 1. Dat wil zeggen, dat werk tot heerlijkheid Gods, dat toevertrouwd was aan de Heer Jezus Christus, dat gaat gewoon door. Is op een hoger niveau terechtgekomen, maar niettemin, dat gaat gewoon door. En als je het helemaal doortrekt naar het verleden, mede naar aanleiding van vers 5, uiteraard, dan moet je gewoon vaststellen dat de Heere Jezus Christus, Jehovah in het Oude Testament, Jezus Christus zoals wij hem nu kennen, hij is dezelfde, toch? Maar hij is degene aan wie heel het werk Gods is toevertrouwd. Hij is de uitvoerder, dat is de andere vertaling van het woord zoon, hè? Hij is de uitvoerder, heb ik nagevraagd aan een bouwvakker. Want het woord zoon, uit het Hebreeuws, wordt net zo goed vertaald met bouwer, dat is algemeen bekend. Maar waarom noemen wij dat niet gewoon een uitvoerder? Want dat is wat het is. Iemand die het werk doet. In de praktijk. Zie? En dat is wat de Heer is, namelijk de uitvoerder van de werken Gods. Of je kunt zelfs nog verder terug en zeggen, hij is de uitvoerder van de plannen Gods. Dat kan natuurlijk ook. En dat is ook wat we vele malen lezen, met name ook in het Nieuwe Testament, achteraf natuurlijk. Maar we lezen dat, want het werk van de Heer Jezus Christus wordt beschouwd als de uitvoering van, dan wel te zijn in overeenstemming met het plan der eeuwen, dan wel het is naar zijn eeuwig voornemen, of hoe dat maar allemaal heten mag, hè. Naar de raad Gods, en hij is de vervuller van de raad Gods, enzovoorts. Dat is wat een zoon, dat is wat een bouwer, en dus een uitvoerder is. En het werk Gods in het algemeen, dat zouden wij ons ook realiseren, helemaal in het algemeen, het werk Gods in deze wereld, vanaf Adam, of dan wel zeven dagen ervoor, maar vanaf de scheppingsdagen van, of zeven dagen moet ik eigenlijk zeggen, van Genesis 1 tot de jongste dag aan toe, is een werk dat in wezen maar één doel heeft, namelijk de verheerlijking Gods. Logischerwijze, want als inderdaad het tot oneer van God is dat deze wereld bestaat, moet er noodzakelijkerwijs ergens een werk gebeuren, moet iemand ergens een werk doen, kennelijk, alsnog tot heerlijkheid Gods. Daar gaat het om. Zie? En dat is waarop hier gezinspeeld wordt. We zijn hier dus niet alleen maar terecht bij de Heer Jezus die zegt, ik heb 3,5 jaar voor die jongens gezorgd en het is me gelukt. Ja, als je het oppervlakkig leest, dan lees je dit. Maar in tegendeel zijn uitspraken in bijzonder over het werk dat hij in onze tegenwoordige tijd doet met betrekking tot de gemeente, als hoofd van de gemeente. Liever zou ik, omdat er toch zo'n kopje boven staat, zeggen als hoge priester van zijn volk. Maar dan nog blijft dat dezelfde waarheid natuurlijk. Maar heel de eeuwen door, alle bedelingen door, om zo te zeggen, heeft hij een werk gedaan tot heerlijkheid Gods. Dat gaat gewoon zo verder. Zie. En de bedoeling is dat wij mensen ons daarin laten betrekken en in die heerlijkheid zouden delen. Dat is de bedoeling. En daarom worden wij geacht als gelovigen uit onze dagen. Wij worden geacht te delen in de heerlijkheid van Christus. Eén plant zijn wij met hem geworden, heet zoiets in Romeinen 6. We zijn één plant geworden met hem in de gelijkmaking van zijn dood, zijn begrafenis, zijn opstanding. Daarna ook zijn hemelvaart, zoals Efeze eraan toevoegt. Maar ook in zijn heerlijkheid uiteraard. En dat is wat ons wacht. Nou, dan ben je inmiddels misschien een Colossense voor de gelegenheid. Maar die dingen, die staan er ook allemaal letterlijk zo. Zie? En dus, en dan kom ik helemaal in Titus, ik was nou toch bezig. Wij verwachten de verschijning der heerlijkheid. Van onze grote God en zalig maken. Benader inzien had ik in Romeinen kunnen blijven. Want daar staat het natuurlijk ook allemaal. Maar dat doet er nou verder niet toe. Het gaat erom dat we die algemene waarheid in de eerste plaats leren verstaan. Dat inderdaad de wereld als zodanig, het bestaan van de wereld als zodanig bepaalt niet strekt tot eer van God. Tenzij dan dat het van Gods wegen gebruikt wordt. Dat wil zeggen dat hij er een werk in of aan of door doet. Tot heerlijkheid van hemzelf alsnog. En dat is precies wat er gebeurt. En dat werk wordt uitgevoerd door de uitvoerder, de Zoon. Door Jehovah, Jezus Christus, de Heer Jezus Christus. Een werk dat in het Oude Testament uitgebreid wordt aangekondigd. Maar dat in de praktijk zijn doel bereikt in nieuwtestamentische tijd. Of met ingang van nieuwtestamentische tijd, want het werk is natuurlijk nog niet voltooid. Zal ook in volgende bedelingen uiteraard voortgezet worden. Maar dat is waar het over gaat. De uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Dat had hij al gedaan, maar hij zou het hierna ook doen. Het zou de volgende stap zijn, de volgende fase zijn in Gods plan der eeuwen. Zoals de uitdrukking later wordt aangehaald, bijvoorbeeld in de Efezebrief enige malen, waarin dus uitgebreid over onze tegenwoordige tijd wordt gesproken. En dan vers 2. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt, dat wil zeggen, de Vader heeft aan de Zoon macht gegeven, over alle vlees. Opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. Dat is een moeilijke zin en ik verdenk de vertalers bij zulke moeilijke zinnen altijd ervan dat ze niet begrepen hebben wat er eigenlijk stond. Niet dat ik ze dat kwalijk neem of me hoogmoedig boven hen stel. Maar ja, wij hebben, u en ik, hier in Nederland in ieder geval een historie achter ons van pak en beet 450 jaar bestudering van de Bijbel. En de vertalers hadden maar enkele decennia achter zich waarin zij een Bijbel tot hun beschikking hadden en een redelijke vrijheid hadden om die te bestuderen. En dat maakt echt wel een groot verschil uit natuurlijk, hè? Ik zeg altijd, ik ben dankbaar voor de paden die zij verkeerd gewandeld hebben, dan hoeven wij dat niet meer te doen. Toch? Ja, dat scheelt een stuk. In eenvoudig Nederlands, wij hoeven niet het wiel opnieuw uit te vinden. Nou goed, maar gewoon maar weer even terug naar deze uitspraak. Wat staat er nou eigenlijk? Gelijk gij hem macht gegeven hebt over alle vlees. Nou, daar zullen we eerst maar mee beginnen. Want in de eerste plaats moet ik dan weer zeggen wat ik al die tijd al zeg hier, naar aanleiding van het Johannes-evangelie. Daar staat hier wel, maar het was nog niet zover. Dat kwam pas later. Het was toen de Heer was opgewekt uit de dood, dat hij tegen zijn discipelen zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. De tekenen die hij daarvoor gedaan had, wekten al die indruk. Maar ze waren niet anders dan een vooruitwijzing naar zijn opstanding en de consequenties daarvan, de gevolgen daarvan bedoel ik dus, waarin hem inderdaad gegeven is alle macht over hemel en aarde, of zoals hier staat, gij hebt hem macht gegeven over alle vlees. Nou, dat zou dus binnen 4 dagen gebeuren, als ik het goed geteld heb. Maar waartoe? Dat kun je dan nog afvragen. Waartoe? Met welk doel namelijk zou hem die macht gegeven worden? En inmiddels zeggen wij, waartoe is hem die macht gegeven? Wel, enerzijds, wij leren dat bijvoorbeeld uit Handelingen, ik meen hoofdstuk 17, als ik me goed herinner, daar wordt, nou staat op vele plaatsen, maar ik heb altijd Handelingen 17, meen ik in gedachten, waar Paulus zegt dat God nou eenmaal van tevoren een mens geordineerd heeft, zo staat het er ook, een mens geordineerd heeft door wie hij de hele aardbodem zou oordelen. Die kennen jullie toch, hè? Want het feit dat aan de Heer Jezus Christus alle macht gegeven is in hemel en op aarde, dan wel over alle vlees, houdt dus in dat hij alle vlees, dan wel hemel en aarde, zou oordelen. We hebben dat trouwens eerder in het Johannes-evangelie al gelezen, omdat daar stond dat de Vader al het oordeel aan de Zoon gegeven heeft. Toch? Omdat hij niet alleen Zoon van God, maar ook Zoon des mensen is. En dus ook alle macht over de mens komt hem toe. Was het Handelingen 17? Ik geloof het wel, ja. Ja, vers 31 bedoel ik in het bijzonder. Ik vind het prachtige uitspraken daar, omdat ze zo mooi systematisch zijn voor ons. Waar staat in vers 30 dat God de tijden der onwetendheid overzien heeft, waarbij het gaat om tijden waarin men niet geheel onwetend was, maar in ieder geval niet alles wist. Zoals dat dikwijls in het Nieuwe Testament gezegd wordt, er waren nog eenmaal nogal wat verborgene dingen. In tijden van het oude verbond, zal ik maar zeggen. Maar God heeft die tijden der onwetendheid, tijden van schaduw eigenlijk ook, overzien. En die God, die verkondigt inmiddels, nu staat er, en dat betekent altijd inmiddels, hè, betekent na wat er vooraf ging, verkondigt nu aan alle mensen, er is niemand uitgezonderd, alom, er is ook dus geen plaats uitgezonderd, en alles en iedereen, of hoe zeg je zoiets, hij verkondigt inmiddels aan alle mensen alom dat zij zich bekeren, daarom dat, dat is hetzelfde als omdat, maar dan met nadruk, dan heet het, daarom dat, dat is de duidelijke reden waarom dat gebeurt, de prediking van het woord Gods namelijk over heel de aarde aan alle volken, want zo was het in oud-testamentische tijd immers niet. Dat gebeurde pas via de discipelen en dus in de tijd van handelingen hier. Maar God verkondigt aan alle mensen al omdat ze zich bekeren, omdat hij met grote nadruk een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem, dat wil zeggen allen die erop wonen uiteraard, op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een man, een mens, een man, die hij geordineerd heeft. Dat daartoe, dat zou ik liever maar weer weglaten. Want de gedachte is niet dat hij dat van tevoren bepaald heeft. De gedachte is dat hij is aangesteld, geordineerd. En normaal gesproken betekent dat aanstellen. De man die hij geordineerd heeft. Verzekering doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Want hoe heeft God dan deze man, Jezus van Nazareth, aangesteld, geordineerd als rechter over de gehele mensheid, over heel de aardbodem, wel eenvoudigweg door hem uit de dood op te wekken en hem te maken de eersteling van een nieuwe schepping. En voor degene die het mocht ontgaan, men zal begrijpen dat de nieuwe schepping uiteraard het doel is waartoe deze oude schepping nog bestaat. Of nog verder terug, ik probeer het langzaam te zeggen, nog verder terug, het werk van de zeven dagen uit Genesis was een werk waarin een geoordeelde wereld min of meer weer teruggebracht werd, hersteld werd, gerestitueerd, en vandaar de term restitutioneer dus, hè, hersteld werd. Maar het doel daarvan, dat moet nog komen, het doel daarvan was dat deze oude geoordeelde wereld in staat zou zijn om vrucht te dragen. Om namelijk een nieuwe schepping voor te brengen, die de schepper zelf in deze oude schepping verwekken zal. Door zijn zaad der wedergeboorte, het welk is het eeuwig blijvende woord Gods. Hebben die? Dat was Romeinen 8 en 1 Petrus 1 en zo. 1 Petrus 2, nee, 1 nog. Goed, dat zoek ik allemaal nou niet op, maar het gaat wel om dit beginsel. En dat betekent dan ook dat deze oude wereld als zodanig geen enkel recht heeft. Het gaat om een nieuwe schepping die tot stand zou komen. En een oordeel over een levende mensheid in deze oude wereld houdt in de praktijk gewoon in dat de oordeler, de rechter dus, bepaalt wie er al of niet die nieuwe schepping zal binnengaan. En de rechter zelf is de eersteling van die nieuwe schepping. Dat is het hele verhaal. En vandaar dat de eersteling, de eerstgeborene, de koning van die nieuwe wereld, het recht heeft om die oude te oordelen. Hebben die nog? Anders zou je zeggen, laat hij zich met zijn eigen zaken bemoeien. Dat mag je niet hardop zeggen natuurlijk, maar ja, hoe zeg je dat dan? Als je erover nadenkt gewoon, over dat soort dingen. In wat voor termen gebeurt dat dan? Want zo steekt hij in elkaar. Deze oude schepping in zichzelf heeft geen enkel ander doel. Die bestaat alleen om een nieuwe voor te brengen. En als die eersteling er is, de eerstgeborene, is hij de grote rechthebber van die nieuwe schepping. En hij bepaalt dus wie daarin gaat en wie niet. En wie hij toelaat is gered. En wie hij niet toelaat gaat met die oude schepping te gronden, wilde ik zeggen. Maar het lijkt me toch niet het goede woord. En naar de Filistijnen lijkt me ook niet de goede term, dus het is meer met de Filistijnen, denk ik dan. Maar ter helle, of hoe zeggen ze weer, dat is het verhaal. En dat is dus wat hier aangekondigd wordt. Deze prediking van het evangelie over heel de wereld, die vindt nu plaats, is de gedachte, namelijk sinds de opstanding van Christus, vindt die prediking pas plaats over heel de wereld, daarvoor niet echt. Maar vindt nu plaats, omdat deze eersteling, deze man, van Gods wegen geordineerd is. Die kan nu toch aangesteld is, betekent dat. Of zullen we dan toch een paar bladzijden omslaan? Kijken of ik niks vergeten. Nee, er staat achter nog, verzekering doende daarvan aan alle, terwijl hij hem uit de dood heeft opgewekt. Maar dat is hetzelfde als het ordineren. Hij ordineerde hem en stelde hem aan door hem uit de dood op te wekken. En nu ik dat gezegd heb, kan ik nog makkelijker een paar bladzijden omslaan naar Romeinen hoofdstuk 1. De introductie van nieuwtestamentische leerstellige uiteenzetting. Het allereerste begin daarvan. De eerste nieuwtestamentische brief. Hoofdstuk 1, de eerste verse. Dus zelfs in de inleidende zin, waarin gezegd wordt, of waarin gesproken wordt over de Zoon van God, in vers 3, die geworden is uit het zaad van David naar het vlees, en aan de andere kant, die krachtelijk geordineerd is, want dat staat er echt, ik was me er niet van bewust, althans, ik rekende er even niet op dat het anders vertaald zou zijn. Maar daar staat er echt, is datzelfde woord, ordineren. Die krachtelijk geordineerd is te zijn de Zoon van God. En dat naar de geest der heiligmaking. En bovendien uit, dat wil zeggen op grond van. Want uit betekent in het algemeen ook in het Nederlands op grond van. Dus conclusie die ergens uitgetrokken wordt in ons, hè? Op grond van dus. Op grond van de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus onze Heer. Waarbij ook hier dus gewoon staat dat hij tot Zoon van God gesteld, dan wel geordineerd is, door de opstanding uit de dood. Dat wil zeggen, door zijn opstanding. En ook hier zie je dat de vertalers er toch wat moeite mee gehad hebben. En hebben dus vertaald met die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God. En ik meen, de NBG heeft die krachtelijk bevestigd is. Komt dichter in de buurt bij de oorspronkelijke betekenis van de term. Maar wat er gewoon staat, is geordineerd. Aangesteld dus gewoon. Tot Zoon van God. Want hoe je dat ook draait, een zoon is een. De zoon is een functie. Zoonschap is een functie. Iemand is niet in wezen zoon. Iemand is zoon omdat hij die functie heeft. Hetzelfde geldt voor vader. De vader is vader niet in wezen, maar in zijn functie. Naar buiten toe dus. In zijn activiteit en in zijn verantwoordelijkheid. Ik kan het ook niet helpen, dat is de betekenis van de termen. Maar daar hebben we natuurlijk ook al uitgebreid bij stilgestaan in de voorgaande hoofdstukken van het Johannesevangelie. Maar waar het dus om gaat, is inderdaad dat aan de Heer Jezus Christus, en ik ben terug in Johannes 17 vers 2, dat aan hem gegeven is macht over alle vlees. Met welk doel? Wel, opdat hij over alle vlees zou oordelen, dus, zegt Handelingen 17. Nou ja, eerdere hoofdstukken in Handelingen uiteraard ook. Want het is nou eenmaal de consequentie van de evangelieprediking. Wat is er dan met hem, dat hij is opgewekt uit de dood? Wel, daardoor is hem gegeven alle macht in hemel en op aarde. Daardoor is hij geworden eerstgeborene, eersteling van een nieuwe schepping. En dus de Messias. Daar komt het op neer. Die of rechter is of redder, zoals dat zo fraai heet. Hè? Maar hier staat ook zoiets, hier staat, gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat, komt het doel, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En omdat we geen naamvallen meer kennen in het Nederlands, en het verschil tussen hen en hun ook al niet meer kennen, gooi ik er maar een paar voorzetsels tussendoor, dat helpt dan. Hè? Er staat, opdat hij het eeuwige leven geven aan hun. Dat wil zeggen, aan allen die God hem gegeven heeft. Opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij aan hun het eeuwige leven geven. Dat wil zeggen, God geeft mensen kennelijk aan de Heer Jezus Christus, aan de Zoon, om zo te zeggen, en de Zoon geeft hen of hun, moet je dan zeggen, geeft hun eeuwig leven. Dat is het idee. Begrijp me goed. Je zou, als je zelf filosofeert, maar daar waarschuw ik altijd voor. Als je zelf filosofeert, zou je kunnen denken, wel, als God hem macht gegeven heeft over alle vlees, dan heeft God hem dus alle vlees gegeven. Dit is de variant ten behoeve van de leer van alverzoening dus, hè? God heeft hem macht gegeven over alle vlees, dus alle vlees, iedereen is aan hem gegeven. En hier staat dat hij aan iedereen die hem gegeven is, eeuwig leven geeft. Dat is een aardige theorie, maar hij strookt niet met andere schriftplaatsen uiteraard. Hè? En zelfs niet met dit, wat er nou verder volgt in dit hoofdstuk. Want wij weten wie er aan de Heer Jezus gegeven wordt. Alleen gelovigen. Toch? En niemand kan eigen beweging tot hem gaan, tenzij dat de Vader hem trekt. Weet u nog? Hoofdstukken terug in hetzelfde Johannes Evangelie. Of we gaan gewoon naar Johannes 3. Zelfs van Johannes 1 mag natuurlijk ook. Hè. Men gaat alleen die nieuwe schepping dan wel het koninkrijk binnen wanneer men wedergeboren is. En dat gebeurt alleen bij gelovigen. Omdat een ieder die in hem gelooft, eeuwig leven zou hebben. Toch? Maar hij heeft macht over alle vlees, maar uit dat vlees worden enkelen geselecteerd. Die aan, specifiek aan hem persoonlijk gegeven worden. Opdat ze persoonlijk zijn eigendom zouden zijn en van hem eeuwig leven zouden ontvangen. En wie de zoon heeft, heeft het leven. En wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet. En de toorn Gods blijft op hem. En woorden van gelijke strekking uit 1 Johannes 5, dan wel Johannes 3 of wat er maar wezen mag, hè? En daar gaat het hier dus ook om. En daarmee wordt meteen in ieder geval het werk van Christus of de functie van Christus in onze tegenwoordige bedeling besproken. Namelijk, hij heeft macht over heel de schepping en over heel de aarde. Maar het doel daarvan is niet om op die aarde hoe heet het, recht en gerechtigheid te brengen of iets dergelijks. Of op die aarde aan alle mensen zijn heerlijkheid te openbaren. Het doel is, dat blijft het ook altijd, het doel is dat de gelovigen uit deze wereld inderdaad aan hem gegeven worden. En hij gebruikt dus in de praktijk zijn macht over de gehele mensheid door gelovige mensen daaruit te halen. En dat is wat hij doet. Want, zegt Paulus in Galaten 1 vers 4, hij heeft zich voor ons overgegeven, ons gelovigen, opdat hij ons strekken zou, opdat hij ons strekken zou uit deze tegenwoordige boze aion, eeuw. Voor mijn part wereld, dat maakt me nou even niet uit. Het is in de praktijk toch hetzelfde. En daar gaat het in dit hoofdstuk ook over, al moet ik dan, maar zo zal het wel steeds gaan, dan moet ik natuurlijk vooruitgrijpen op wat hier later staat. Bijvoorbeeld in vers 15, ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. En de gedachte is dus dat terwijl wij, naar de uitwendige mens althans, in deze wereld zijn, niettemin van deze wereld toch geen deel uitmaken. Maar integendeel geplaatst zijn in het licht. Het is in de wereld duister, maar wij wandelen in het licht. Daar gaat het om. Dat is het werk dat hij aan ons doet. Hij heeft ons overgezet uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Hij heeft ons overgezet uit de dood in het leven. Van de aarde naar de hemel bovendien ook. Dat geldt specifiek dan in onze bedeling. En zo verder. En dat is wat verlossing is natuurlijk. Maar meer doet hij niet. Dat was ook niet de bedoeling. Pas in een volgende bedeling, maar daar gaat het hier nou niet over in dit hoofdstuk. Pas in een volgende bedeling zal hij ook inderdaad zijn heerlijkheid in deze wereld openbaren. Maar nu niet. En omdat hij zijn heerlijkheid nu niet in de wereld openbaart, zit er dus ook niks anders op dan dat de gelovigen uit deze wereld getrokken worden. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik kan het nog anders zeggen, maar ik weet niet of ik dan al aan het filosoferen ben of nog met de Bijbel bezig ben, maar dan zou ik zeggen, omdat hij zijn heerlijkheid niet op aarde openbaart en niettemin aan gelovigen zijn heerlijkheid zou openbaren, zit er niks anders op dan dat hij ons zet in de hemel. Het is niet helemaal zo logisch als het nu klinkt, dus ik excuseer me daar een beetje voor, maar in de praktijk is het natuurlijk wel zo. Hij onttrekt ons aan de aardse omstandigheden, heeft ons met Christus gezet in de hemel. Om de eenvoudige reden dat de Heer zich niet bemoeit met de aardse dingen als zodanig. Ik hoop dat u als zodanig begrijpt, hè? Niet met de aardse dingen als zodanig. Voor zover aardse dingen ondergeschikt zijn aan en betrokken worden in de hemelse dingen, bemoeit hij zich er uiteraard wel mee. En met onze aardse omstandigheden als gelovigen bemoeit hij zich wel degelijk, vooropgesteld dat wij ons laten betrekken in zijn hemelsburgerschap enzovoort. En in zijn hemelse wandel en dat soort zaken. Vanzelfsprekend. En dan worden onze aardse lichamen gesteld tot levende, heilige, goden welbehagelijke offeranden. Zie. Maar voor alle duidelijkheid, voor zover de Heer beloofd heeft met ons te zijn en voor ons te zorgen en ons te geven wat we nodig hebben, heeft hij dat alleen gedaan aan degene die hun lichaam stellen tot leven, heilig, goden, welbehagelijk offer. Of korter gezegd, aan degene die hem willen dienen. En waar wij in de praktijk zijn dienstknechten zijn, zal hij ook in de praktijk voor ons zorgen. En dat is de belofte aan alle gelovigen uiteraard. Maar het is wel degelijk aan voorwaarden gebonden. Goed, dat staat hier natuurlijk niet, maar dat staat elders wel. Gelijk gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geeft. Of als je de zin omzet, dan staat er, opdat hij het eeuwige leven geeft aan al wat gij hem gegeven hebt. En dat is inderdaad de bedoeling. Dat is wat je doet nu reeds, niet pas in de toekomst. En daarna vers 3, en wordt beklaagd wat dat eeuwige leven in de praktijk is of inhoudt. Begrijp je me goed? Dit zijn geen definities van een begrip als eeuwig leven of zoiets. Maar het is een beschrijving van wat het in de praktijk inhoudt. Hè? Het behoeft aan definities, dat is een moderne en zogenaamd wetenschappelijke behoefte. Maar bij de klassieken vind je zoiets nooit terug en in de Bijbel ook niet. Geen definities, alleen beschrijvingen. En dat is hier ook. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de ene waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt, logischerwijze. Eeuwig leven houdt in de praktijk en in de eerste plaats in dat wij die eeuwig leven hebben inderdaad de waarachtige God kennen. Hoe zal ik het zeggen? Het is heel simpel te verklaren. Misschien niet afdoende, maar in beginsel heel goed. De gedachte is dat aan ons het woord Gods gepredikt wordt. En dat God zich in dat woord dus aan ons voorstelt. Opdat wij hem zouden leren kennen. En wij worden dan geacht te zeggen, aangenaam kennis te maken. Toch niet. Wij horen van hem, enzovoorts. En de bedoeling is dat we dat ontvangen, dat woord wat tot ons komt, ons eigen maken, ons vertrouwen opstellen, enzovoorts. En als dat woord in ons is, in ons hart is, dan hebben we daarmee eeuwig leven, want woord is leven, en het woord Gods is het leven Gods, enzovoorts. En moeilijker is het niet. Daardoor begrijpen we nog niet werkelijk alles, maar het beginsel is heel goed te begrijpen. De Heer Jezus zei, mijn woorden zijn geest en leven. En in Johannes 1 lazen wij, in het begin was het woord en het woord is God. Zie? En waar dat woord van die levende God in ons komt, omdat wij er ons voor openstellen, komt in ons dat leven Gods. En dat is niet eens symboliek wat ik nu zeg. Symboliek is het dat ik zeg, nou ja, woord is adem. Uitademing, weet je wel. En adem is leven. En als ik lees in Genesis dat God blies in Adam, dan denk ik dat hij hem wat gezegd heeft. Maar vooruit. Maar voor de symboliek maakt dat geen verschil. Het is zijn adem, het is zijn woord, het is zijn leven, enzovoorts. En hij blaast dat in ons, in u en mij. En waar wij dat leven ontvangen, daar hebben wij dus eeuwig leven. Moeilijker is het niet. Natuurlijk, er zit wel heel wat meer aan vast dan alleen dit. Maar in beginsel klopt dat precies. Zie je. Vandaar, men zou zalig worden, men zou tot geloof komen, maar hoe zal men tot geloof komen zonder dat er gepredikt wordt? Ik bedoel, dat woord moet er zijn, dat woord is leven, men zou het woord ontvangen en daarmee ontvangt men leven. Diezelfde waarheid wordt trouwens gedemonstreerd Als de Heer Jezus zegt, hoofdstukken terug in het Johannes-evangelie, de uren komt dat degenen die in de graven zijn, de stem van de Zoon des mensen zullen horen en die ze gehoord zullen hebben, zullen leven. Sinds wanneer kunnen doden horen? Dat is de verkeerde benadering. Punt is, als iemand het nodig heeft om te horen, zouden het doden moeten zijn, want die komen daardoor tot leven. Niet waar? Ze zouden het woord Gods ontvangen. En als je zegt dat kan niet, dan kom ik weer bij een ander beeld, namelijk de Heer genast de doven. Want toen konden ze horen. Dus dat is het punt niet. Zie? En bij meerdere omstandigheden, ik geloof zelfs alle keren dat doden werden opgewekt door de Heer Jezus, dat was het doel dat hij ze gewoon riep. Dus ik kom uit. Waar was hij dan ook, Lazarus? Hij was gewoon. Ik zeg het weer helemaal verkeerd natuurlijk. Ja, zuster. Maar wie het ook maar was, het was gewoon sta op. En dat deden ze dan. En dat is wat in onze dagen ook gebeurt, dat is wat de prediking van het evangelie feitelijk ook is. Dat woord is kracht en leven, of beter, het is leven namelijk kracht. Eeuwig leven namelijk. Zie? En dat woord zou men ontvangen. Dat is ook wat Johannes hier zegt. Dat past natuurlijk heel goed in de... In het patroon van het denken, van de uiteenzettingen van Johannes natuurlijk, hè, over het woord, sinds hoofdstuk 1 vers 1. Maar hij zegt gewoon, dat eeuwige leven dat men zou ontvangen als men door de Vader aan de Zoon gegeven wordt, dat eeuwige leven is dat wij hem kennen. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. Die ene waarachtige God. Het is jammer dat wij de betekenis van het woord waarachtig niet meer kennen, want ik denk als ik vraag aan u, wat betekent waarachtig? Dat u zegt, dat betekent, echt. En dat betekent het niet. Dat betekent waarheid. Dat is het zelfstandig naamwoord. En waarachtig is dan het bijvoeglijk naamwoord. Hij is dus de ware God. En dat is nog te zwak uitgedrukt. Want ware begrijpen we ook al niet meer. Het betekent, hij is die God die de waarheid is. De waarheid is God en God is de waarheid. En waar er maar één waarheid kan zijn, maar dat heb ik niet kunnen uitleggen aan Kuiten, denk ik dan maar. Hè. Waar er maar één, en aan Louis van Dijk dus ook niet, maar daar hadden we het vorige keer geloof ik over, schiet mij er binnen. Maar vooruit, dat kun je sommige mensen niet uitleggen, die snappen dat niet, of willen dat niet snappen, maar in ieder geval, of het interesseert ze niet. Maar er kan maar één waarheid zijn. Leugens kun je er een boel van hebben. Allemaal verschillende. Maar waarheid kan er maar één zijn. Toch? Nou goed. En dat is die waarachtige God. De waarheid is uiteraard per definitie God. Ik kan er niks aan uitleggen als je het niet begrijpt. Sorry. De waarheid moet per definitie God zijn. Of andersom dan. God moet per definitie de waarheid zijn. En waar God zich uit de onzienlijke Godheid, om het eens abstract te zeggen, zich uitdrukt in de persoon van de Heer Jezus Christus, zei hij dus, ik ben de waarheid. En daarmee het leven. En omdat men via hem, want zo kun je het ook zeggen, tot de waarheid en het leven komt, zei hij, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En het kan er maar één zijn. En dat is ook wat hier staat. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. Hoe kennen wij God? Iemand zei, dat kan niet. Want je kan God niet kennen. Al ons menselijk denken, ons menselijk getheologiseerde filosofie. Het was een theoloog die het zei, maar ik ga geen naam en naam meer noemen. Het brengt ons niet zover, daar komen we nauwelijks mee boven de wolken uit. En hij had gelijk, zover kom je niet eens. En dus zei hij, dus kan je God niet kennen. Waarmee je dus in één klap zei dat God niet in staat is om zichzelf kenbaar te maken. En waarna ik dan denk, als God niet in staat is zichzelf kenbaar te maken, dan hoef je ook absoluut met hem geen rekening te houden. Omdat zijn bestaan volstrekt theoretisch is en geen enkel praktisch belang heeft. Als hij zich niet kan doen gelden, zal ik maar zeggen. Als hij zich niet kan manifesteren, als hij niks kan zeggen. Als hij niet kan communiceren, of hoe heet zoiets. Ja. Wat moet je met zo'n God? En waarom zou je je best doen om zo'n God te bereiken? En al theologiserend en filosoferend tot hem op te klimmen. Mij ontgaan die dingen helemaal, maar dan ook 100%. We hebben een God die zich openbaart. Het enige vervelende van voor sommigen is dat het einde is van alle gefilosofeerd en theologiseerd natuurlijk. Dan moet je alleen nog, weet u nog, dat knopje waar ik het altijd over had. Hè? Niet aankomen dus. Hè? Niet op zender zetten, gewoon op ontvangen laten staan. Je moet stand-by wezen. Gewoon luisteren naar het woord Gods. En zo leren wij God kennen. Naar de mate waarin hij zich openbaart, maar anders, van de andere kant bezien, naar de mate waarin wij ons voor hem openstellen, uiteraard. Naar de mate waarin wij naar hem luisteren. En als wij hem leren kennen, doordat wij naar hem luisteren, dan leren we die ene God kennen, die de ene God, namelijk de ene waarheid is. En daarom zeg ik ook altijd, maar ik meen dat ook in de Bijbel te lezen, dat weliswaar zo is dat de schrift zegt, er is niemand die God zoekt. Maar wij zouden ook niet God zoeken als mens, wij zouden de waarheid zoeken. Zie? En dan vinden wij God, omdat hij de waarheid blijkt te zijn. En begrijp je me goed, die waarheid vinden wij ook niet zelf, niet langs filosofische of theologische weg. Het punt is, als we die oprecht zoeken, zegt Romeinen 3 en zegt de spreukendichter en nog zo wat schriftplaatsen, zal de waarheid, God namelijk, zich aan ons kenbaar maken. Maar dan moet je wel oprecht belang hebben bij een interesse hebben voor die waarheid. En soms moet je ook inderdaad fanatiek zoeken. Ik aarzel om het te zeggen, omdat daar natuurlijk ook een hele leer op gebouwd is, van je moet heel je leven lang met je ijver zoeken in alles wat je doet, en zoeken naar, enzovoort. Zo werkt het natuurlijk. Je moet de waarheid zoeken. Dat gaat niet door werken, dat gaat door luisteren, openstaan, enzovoort. En dan maakt hij zich kenbaar. Zo moeilijk is het ook weer niet. Al moet ik zeggen dat het soms aanzienlijk tijd, maar soms zelfs geld kost. Maar goed, laat maar zitten. Maar zo is het wel. Maar niettemin, het beginsel is duidelijk genoeg. Het eeuwige leven is in de praktijk dat wij hem kennen en dat we hem kennen als de ene waarachtige God. Als de ene God die de waarheid is. De ene waarheid en hij is God. En hem te kennen, de waarheid te kennen, dus God te kennen, wel, dat is eeuwig leven. En dat is wat allemaal om gaat. Paulus vat het ook in een paar woorden samen en zegt, hem te kennen. Niet to be or not to be, to know him. Dat is waar het om gaat. Hem te kennen en daarmee dus zijn opstandingskracht. Want hij is de opgewekte. En dus hem te kennen en de kracht van zijn opstanding in Filippenzen 3, denk ik. Vers? Vers 10. Iemand weet het uit het hoofd. Dank je. Rechts onderaan de rechterbladzijde staat hij. Nou goed. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de ene waarachtige God, Jezus Christus, die gij gezonden. En ik vergeet nog één ding erbij te zeggen. Denk vooral niet dat kennen wil zeggen dat we theoretisch kennen, namelijk weten. Kennis is niet weten, kennis is veel meer dan weten. Het zit er wel bij in, zeker wel, maar het is veel meer dan weten. Kennen is namelijk in de praktijk gemeenschap oefenen. Dat wil zeggen, leven, in de praktijk leven uit de dingen die men geleerd heeft, de dingen die men weet. Het is niet maar theoretische kennis, integendeel. Het is praktische kennis. Dat is de enige manier om hem te kennen trouwens. Maar wellicht hebben we het er nog over. Maar dat eeuwige leven, kennis van de waarachtige God, die ontvangen wij dus, waardoor, door wie? Die ontvangen wij van de Heer Jezus Christus. En één hoofdstuk daarvoor lazen we nog dat we het ontvangen van de Heilige Geest. Want die zal ons in heel de waarheid leiden. Heel de waarheid. Eén grote hele waarheid. De Geest zal ons in heel de waarheid leiden. En hier staat dat de Zoon ons die kennis zal geven. Van de hele waarheid. De ene waarachtige God. En dus is weer de conclusie, voor zover dat nog nodig mocht zijn, dat die geest niemand anders is dan de Heer Jezus Christus zelf. Goed. Daarna zegt hij vers 4, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Dat wil zeggen, ik heb u verheerlijkt op de aarde in het werk dat hem te doen gegeven was. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Dat was aan het eind van zijn loopbaan. En zegt dan opnieuw: en nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. En daarna gaat het nog verder, maar dat stond al in vers 1. Want daarna zou hij verder gaan met de Vader verheerlijken, was de bedoeling. Hebben wij het vorige keer al gehad over wat het werk was? Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Dat wil zeggen, de Heer zegt, het werk wat ik hier op aarde moest doen, ben ik nou mee klaar. Althans, de opdracht zit erop. Hebben we het erover gehad wel wat de opdracht was of niet? Nee, hè? Ik weet het nooit zo heel zeker meer. Wij kunnen natuurlijk makkelijk zeggen, want dat bedenken we ter plekke natuurlijk, hè. Het woord gans bekend te maken. Toch? Nou ja, past ook in het Johannes-evangelie heel goed. Hij was immers het woord, hij kwam hier, zeggen we dan, het populaire variant van Johannes 1 enzovoorts. En hij predikt hier het woord gans, toch of niet? Het is ook zo, hoor. Er is niks mee mis. Maar de aardigheid is dat op een andere plaats wat nauwkeuriger staat, waaruit zijn dienst bestond. En daar zegt hij het ook zelf. Al is het dan bij monden van de profeet Jesaja. Ik heb hem in uw midden, dacht ik, toch wel eens eerder aangehaald. Maar voor de volledigheid dan even. Jesaja hoofdstuk 49. Waar de knecht des Heren spreekt, en dus de Heer Jezus zelf, op voorhand, en zegt in vers 1, de Heere heeft mij geroepen van de buik af, van mijn moeders ingewand af heeft hij mijn naam gemeld, en hij heeft mijn mond, zie, gaat in de eerste plaats om zijn mond en zijn spreken dus, hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard, hoezo scherpe tong? Heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Het is makkelijk genoeg, dat scherpe zwaard is uiteraard een beeld van het woord Gods. Zoals we het later in het Nieuwe Testament ook zwart op wit vermeld vinden. En waar hij dit woord predikt, heet het dat een scherp zwaard uit zijn mond uitgaat. Tot in Openbaring aan toe vind je termen van die strekking. Maar het is natuurlijk gewoon het woord Gods. Hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Onder de schaduw, dat wil zeggen onder de bescherming, zijner hand heeft hij mij bedekt en hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld. In zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. En een pijl is gewoon een wapen, hè? Daar komt het in de praktijk op neer. Hier staat dus eigenlijk gewoon dat de Heer Jezus het geheime wapen is van God. Ja, geheim in de zin van verborgen. Per slot. Zijn lijden en dood en zelfs zijn opstanding worden letterlijk in het Oude Testament nooit aangekondigd. Ik weet dat sommigen meteen schrikken als ik het zeg, maar dat is nou eenmaal zo. Letterlijk wordt het nooit aangekondigd. Overdrachtelijk, via typen en via uitspraken over anderen, die dan toch over de Heer Jezus gaan, wel. En dat staat gewoon in het Nieuwe Testament. Want staat daar, het was de bedoeling dat men dat niet zou weten. En dat vooral de oversten deze wereld dat niet zouden weten. Want anders zouden ze nooit gekruist hebben, staat er. Hadden ze bewust meegewerkt aan een plan Gods? Dat wilden ze uiteraard niet. En daarom mochten ze het niet weten. Ze hebben toch het plan Gods vervuld. In onwetendheid. Wordt meerdere malen alleen al in handelingen gezegd. En daarna natuurlijk in 1 Korinthe 2 nog eens een keer met grote nadruk. Jawel. Dus een geheim wapen, maar hier staat het. In zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. Soms denk ik, de pijlkoker zal wel het woord van God zijn. Waarom ook niet, is ook een rol. En in de rol des boeks is voor mij geschreven, toch? Wordt later aangehaald. Nou, in Psalm 40 en in Hebreeën 10 natuurlijk. Jawel, zo van ja, maar het ging uiteindelijk toch allemaal over die ene. En in Johannes 5 hebben we er ook bij stilgestaan. Gij onderzoekt de schriften en gemeenten dezelfde eeuwig leven te hebben. Maar ja, dan moet je wel komen tot degene over wie die schriften spreken. Het gaat niet om de pijl koken, het gaat om de pijl die erin zit. Zie? Nou, dan naar verder, vers 3. En hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht, Israël. Verslot, hij is de koning van Israël, de eerstgeborene uit Israël, of hoe dat maar heten mag. En hij kan dus met recht de naam van Israël dragen, met hetzelfde recht als waarmee de Heer Jezus trouwens de naam van David draagt. In andere profetieën. In Ezechiël bijvoorbeeld, dat is een aardige. Gij zijt mijn knecht Israël, door welke ik verheerlijkt zal worden. Hetzelfde uitdrukking dus als uit Johannes 17 onder andere dan. En de gedachte is dat deze knecht des Heren dus iets zou doen tot verheerlijking Gods. Nou, die gedachte kennen we. En dan staat er, doch ik zeide, ik heb tevergeefs gearbeid. En nog een keer, ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk, dat wil zeggen zonder resultaat, toegebracht. En hier vind je dus dat de Heer Jezus via deze profetie zelf zegt aan het eind van zijn werk op aarde, nou ja, ik heb wel gewerkt, ik heb gearbeid, ik heb mijn kracht toegebracht, mijn kracht gebruikt, maar helaas, het was tevergeefs, onnuttelijk en ijdelijk. Het heeft niet het gewenste resultaat gehad. Zodat we ook nu vragen, maar wat was dan het werk dat hij zou doen? Maar dat wordt hier nog niet gezegd. Eerst wordt gezegd door de Heer zelf nog, ik heb weliswaar, ik heb mijn werk gedaan, het heeft niet het bedoelde resultaat gehad, maar niettemin, mijn recht is bij de Heer, want de arbeider heeft recht op loon van de baas. En dus zegt hij, mijn werkloon is bij mijn God. Want ik heb van mijn God opdracht gekregen tot bepaald werk. Ik heb het werk gedaan. Helaas had geen resultaat, maar vooruit. Het was niet de bedoeling, maar ik heb mijn deel eraan gedaan. En nou krijg ik wel loon natuurlijk. Dat kan toch? Je kunt toch een werk doen en het mislukt aan het eind van het verhaal. Maar als werknemer krijg je netjes betaald. Normaal gesproken. Als je goed je best gedaan hebt, denk ik altijd. En je uren volgemaakt hebt, hoe dat maar heten mag. Die begrijp u toch? En dat is wat de Heer Jezus hier dus nu al via een profetisch woord zegt. Andersom geredeneerd. Hier wordt in het profetisch woord al aangekondigd dat de knecht des Heren een werk zou doen dat geen resultaat zou hebben. En begrijp je me goed, hij heet hier niet Jezus. Hij heet hier ook niet de Messias. Hij gaat hier onder een schuilnaam, Israël. Maar die naam kan ook aan heel wat anderen eventueel gegeven worden. En dat is de wijze waarop deze dingen verborgen worden. Hè? Maar in het licht van het Nieuwe Testament weten we zeker wie die Israël is. Deze knecht des Heren, toch? En de Joden die het Nieuwe Testament verwerpen, die verklaren dit hoofdstuk dus als die knecht, dat is Israël. Dat zijn wij Joden dus. En ja, we hebben tot nog toe goed ons best gedaan, maar is helaas, het is nog niet zo ver. Zo verklaart men dat weg. En men heeft een redelijk goede grond voor natuurlijk. Maar ja, als de grond daaruit bestaat dat men een deel van het woord Gods eerst weggooit, dan heb je natuurlijk uiteindelijk helemaal geen grond. Hè? Dat begrijpt u toch, hè? Dat is niet echt een eerlijke argumentatie. Hetzelfde lot ondergaat natuurlijk ook Jesaja 53. Die van de lijdende knecht des Heren, is algemeen bekend, wordt door de Joden op henzelf toegepast. En met redelijk recht, want hoe heet de knecht des Heren hier? Hier in hoofdstuk 49 al. Israël. Maar ja, de naam van het volk wordt natuurlijk toch in de eerste plaats gegeven aan de eerstgeborenen uit het volk. Vandaar dat de naam van de eerstgeboren stam uit Israël, Efraïm, gegeven wordt bij gelegenheid aan heel de 10 stammen en soms zelfs aan alle 12 stammen van Israël. Dat kan. Maar het is de naam van de eerstgeborene eigenlijk. En dat gebeurt hier ook. Wie is Israël? Ja, als ik het zo vraag, heb ik het natuurlijk gezegd, maar vooruit. Wie is Israël? Het is de Heer zelf. En daarna allen die aan hem delen hebben, maar niet andersom. Als u begrijpt wat ik bedoel. Israël begint met de Messias, de Heer Jezus Christus. Hij is de erfgenaam van de titel en zo verder. En allen die aan hem delen hebben, ja, die behoren tot dat Israël en dragen vervolgens ook die naam. Daarom heten wij christenen, met een Griekse term, maar vooruit. Omdat wij deel hebben aan Christus, Maar hij is niet aan ons toegevoegd, wij zijn aan hem toegevoegd uiteraard. En daarom erfgenaam van zijn naam en van zijn heerlijkheid. Al wat ermee samenhangt. Toch? Nou goed. Maar het is dan de Heer Jezus die zegt, ik heb mijn werk gedaan, maar het was te vergeefs, nutteloos of onnuttig, ijdel. En daarna zegt hij, maar ik ontvang wel loon. En dan vers 5, gaat meteen verder. En nu zegt de Heer die mij zich van moedersbuik af tot knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou. Kijk, en hier wordt dus alsnog in vers 5 gezegd, waaruit het werk bestond. Of beter nog, wat het doel was van het werk dat de Heer zou doen. Wat zou hij doen? Maar het zijn twee vragen. De ene is, wat zou hij doen? En de tweede vraag is, hoe zou hij het doen? Op welke wijze namelijk? Wat is het middel? Maar het doel is, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou. Was de bedoeling. De terugverzameling van Israël dus, en dat staat er ook. Maar Israël zal zich niet verzamelen laten. En zo is het ook gebeurd. Israël liet zich niet verzamelen. Maar we zouden ook begrijpen tegelijkertijd dat al in de boeken van Mozes gezegd wordt dat Israël ooit een keer verzameld zal worden uit de volkeren, maar ook hoe? Namelijk doordat men tot bekering zou komen tot aanroepen van de naam des Heren, dan wel men zou tot geloof komen in het woord des Heren, in het woord Gods. Zo zou Israël verzameld worden. Of je kan ook zeggen, en op grond daarvan zal Israël verzameld worden. Beide dingen zijn waar. U begrijpt toch dat ook wij hier verzameld zijn, simpelweg door geloof in het woord Gods. Tenminste, dat mag ik aannemen. Toch, ga ik maar vanuit. En dat verbindt ons aan elkaar. Het brengt ons ook bij elkaar rondom de troon der genade in de hemel. U weet wel, onze onderlinge bijeenkomst uit hoofdstuk 10 van de Hebreeënbrief. Zit. En wat Israël betreft, Israël zal verzameld worden omdat het komt tot de Messias. Eerst met het hart overdrachtelijk en daarna de Heer zou hen ook letterlijk verzamelen in hun vaderland. Niet in het betere vaderland, want dat is de hemel voor ons, maar gewoon in het vaderland dat hen beloofd is. Letterlijk. Maar hoe zou het gebeuren? Dat ze gevangen genomen worden, weggesleept worden of wat dan ook, of opgejaagd worden? Wel nee, door vissen en jagers of zo. Hebben sommigen uitgevonden? Nee, door de prediking van het evangelie. De herder gaat voorbij, laat zijn stem horen en de Heer zegt, nou ja, als het mijn schapen zijn, ze bij mij horen, dan kennen ze mijn stem en ze volgen mij en ik breng hen enzovoorts. Maar dat was natuurlijk nog Johannes 10. Maar het is die gedachte. Het middel was dus gewoon de prediking van het woord Gods, alsnog. Maar het doel was de verzameling van Israël. En dat is niet gelukt. Toch? Dan moet ik snel doorgaan, anders zegt u ja maar. Dan zeg je nee, volgende vers. Want er staat dus, vers 6, nee vers 5 nog. Dat het de bedoeling was dat Jacob wedergebracht zou worden. Maar helaas Israël, maar het is Jacob, zal zich niet verzamelen laten. En dus wordt het ook niet wedergebracht, hè? Want zou verzameld worden en daarna wedergebracht. Verzameld in de woestijn van Petra en wedergebracht daarna uit Petra naar Jeruzalem. Om het zo smal mogelijk te nemen. Maar goed, in de praktijk maakt het hier niet zoveel uit. Maar zegt de Heer, nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heren. Hebben die? De Heer zou een werk doen, het is niet gelukt, maar hij krijgt wel recht. Dat wil zeggen, hij krijgt wel werkloon, vers 4. Dat wil zeggen, hij zou wel degelijk verheerlijkt worden, vers 5. Zodat zijn loon, zijn arbeidsloon en zijn heerlijkheid identiek zijn. Hoe wordt hij verheerlijkt? Doordat hij loon ontvangt. Wat is zijn loon dan? Nou ja, als ik even snel doorschiet naar het Nieuwe Testament. Zijn uiterste verhoging tot aan de rechterhand Gods. Maar met daaraan vastgekoppeld de gemeente die zijn lichaam is en die dus de heerlijkheid is van Christus. Want wij zijn dat volk voor zijn heerlijkheid, dat wil zeggen voor zijn naam. Toch? Nou, en dat is wat hier gezegd wordt. Israël laat zich niet verzamelen Maar er ontstaat wel een gemeente. En dat is dus blijkt uit de volgende versen. Want daar staat, vers 6. Verder zeide hij, het is te gering dat gij mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob. En om weder te brengen dus de bewaarden, het gelovige overblijfsel, in Israël. Er was nog meer dat door de Heer tot stand gebracht zou worden. Door de Heer Jezus namelijk. Niet maar de verzameling van de stammen Israëls. Terug naar het land, dat is te gering, staat hier. Er was nog meer. Ik heb u ook gegeven tot licht der heidenen, namelijk om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. En dat is de verwijzing naar het ontstaan van de gemeente uit de heidenen, eigenlijk ook de 10 stammen van Israël natuurlijk. In onze tegenwoordige tijd, want dat is net zo goed resultaat van het werk dat de Heer hier op aarde gedaan heeft. Want ik weet wel dat er wat wilde theorieën altijd in omloop zijn, die tot doel hebben verwarring te zaaien in de praktijk. Maar het neemt niet weg dat onze zaligheid en ook specifiek gemeentelijke waarheid waaraan wij deel hebben gekregen, door de Heer Jezus als eerste verkondigd is geworden. Begonnen verkondigd te worden door de Heer zelf. Ik meen dat het Hebreeën 2 is waar het staat. Daarna is dat voortgezet door degenen die hem gehoord hebben, door de discipelen dus, en de Heilige Geest getuigt mede. Toch? En wij zouden ons dus, schreef Paulus aan Timotheus, vele jaren later, tientallen jaren later, hij zegt, wij zouden ons dus houden aan de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus. En precies zo is het. Met andere woorden, de prediking van dat woord gods heeft nog steeds zijn uitwerking. Het is nog datzelfde woord, er is niks aan toegevoegd. Het is het resultaat van de prediking van de Heer Jezus zelf, later voortgezet door de zijnen. Maar er is verder niks aan toegevoegd natuurlijk. Die begrijpt u toch? Nee, ze hebben het later misschien wat beter leren verstaan. Dat zou kunnen. Maar ja, wat is dat voor een onzinnige gedachte? Wij toch ook. Toen wij het evangelie, nou, dat geldt misschien nog niet voor iedereen, ik kan me voorstellen dat er uitzonderingen zijn, maar zelfs voor mij geldt het, als ik dat zo zeggen mag tenminste, hoe arrogant het ook klinkt, hè? Je komt een keer tot geloof, je gelooft in de Heer Jezus Christus, je aanvaardt het evangelie enzovoort, maar dat je er wat van begrijpt, nee, dat komt later pas. En daar blijven we als het goed is ons hele leven mee bezig, om die dingen beter te leren kennen. En als je dus zegt, van ja, de discipelen of de apostelen wisten in het eerst dat ook allemaal niet zo goed. Dan zeg je, ja hoor eens, is er nog meer nieuws te melden dan? Ik bedoel, vanzelfsprekend, toch? Je mag aannemen dat iemand van 50 meer weet dan iemand van 30. En om dan achteraf te zeggen, toen hij 30 was, wist hij zoveel nog niet. Ja, hoor eens. Maar dat wil niet zeggen dat... Dat bepaalde dingen die eerst gepredikt werden door de apostelen, dat die later aan de kant geschoven werden als zijnde niet van toepassing, of als zijnde onjuist, of als zijnde in strijd met het werk gods uit onze bedeling. Dat is niet zo. En dat staat ook nergens in de Bijbel, helemaal niet. Wat wel in de Bijbel staat, is dat de boodschap van de Heer Jezus zelf niet veranderd is. En dat hij door de apostelen, tot en met de apostel Paulus, tot aan zijn dood feitelijk, maar in ieder geval tot aan het einde van zijn Bijbelse geschiedenis, werd die boodschap gepredikt. Het is geen andere boodschap. Nader toegelicht, verder uiteengezet. Wat dacht je wat? Natuurlijk. Wat is diezelfde waarheid? Daar gaat het maar om. En dat is wat hier in wezen al wordt aangekondigd. Want wat zou de Heer Jezus doen? Israël bijeen vergaderen, de stammen Israëls. Nou wordt hem van Gods wegen gezegd, nou dat is een beetje aan de krappe kant. Dat is te gering. Dus wat nog wat? Namelijk, ik heb u gegeven om tot licht der heidenen, om mijn heil te zijn tot aan de einden der aarde. En vooral in het noordwesten, in het land Sinim. Maar ja, dat is vers 12, want daar zou ik het nou maar verder niet over hebben. Want ik vind niet dat het nu aan de orde is. Maar de gedachte is gewoon, de Heer heeft een werk ten behoeve van heel Israël. Dat werk is inderdaad niet voltooid geworden. Dat is niet gelukt, heeft geen resultaat gehad. Israël wilde niet luisteren. Maar niettemin, het werk heeft wel een resultaat gehad, maar een ander resultaat. Namelijk dat de zaligheid terecht is gekomen bij een volk dat in duisternis wandelde in Galië der Heidenen. Maar nou wordt het geloof ik hoog tijd om eerst te pauzeren. Hè? Maar ik begrijp toch waar het over gaat. Het gaat over het ontstaan van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Dat is het werk wat de Heer deed. Het woord Gods prediken tot heerlijkheid Gods uiteraard. Want dat is altijd het doel. En waar het resultaat tot op heden is, het ontstaan, de groei, de opbouw van de gemeente, de roeping van de gemeente, is die gemeente inderdaad geroepen om God te verheerlijken. En zelfs als eerste. De gemeente als eerst, voor Israël, voor de volkeren in de toekomst. En daar moeten we dringend bij laten, want het is hoog tijd voor de pauze. Wij waren even in Jesaja 49, omdat daar gesproken wordt over het werk dat de Heer Jezus op aarde zou doen. En wat althans voor een deel geen succes heeft gehad. Het aardige is natuurlijk, omdat ik nou toch in Jesaja zit, om hem meteen even naast te leggen. Jesaja hoofdstuk 11. Waarvan de eerste 9 versen wellicht het bekendst zijn. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouden tronk van Izzi enzovoorts. En die zal zijn koninkrijk vestigen, want daar komt het in de praktijk op neer. Maar het gaat meer om het tweede gedeelte. Waar staat in vers 11. Want het zal geschieden te dien dagen dat de Heer ten andere male zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel zijn volks. En u begrijpt hopelijk waarom ik hem nu lees. Hij zal ten andere male zijn hand aanleggen om weder te verwerven het overblijfsel zijn volks. Dat is in zijn wederkomst, zoals we weten. Maar betekent automatisch dat hij in zijn eerste komst dat ook gedaan heeft. Toen heeft hij ook zijn hand aangelegd om weder te verwerven het overblijfsel, gelovig overblijfsel dus, van zijn volk enzovoorts. En hier staat bij dat het zal gelukken, dat het zal gebeuren. Maar in de eerste komst is het dus logischerwijze niet gelukt. Als hij ten andere malen zal doen, dan is dat omdat het de eerste maal geen resultaat heeft gehad. Of althans een slechts beperkt resultaat met betrekking specifiek tot 10 stammen, maar dat was niet de terugverzameling van het volk, althans niet in de aardse toepassing van de term, en daar gaat het maar om. Maar dat is het werk dus dat de Heer gedaan heeft in zijn eerste komst. Het was een werk weliswaar tot heerlijkheid Gods, maar in de praktijk hield het werk in de prediking van het evangelie aan Israël. En het geeft me ook de gelegenheid te zeggen dat hij dat dus niet alleen gedaan heeft. Want dat is mijn conclusie, die mag u vergeten, maar mijn conclusie is dat hij dat dus niet alleen gedaan heeft aan de 2 stammen van Israël en dus onder de Joden, zoals vermeld in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes en een stukje Handelingen, maar ook aan de 10 stammen van Israël, zoals wellicht gesuggereerd in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes en Handelingen. Begrijpen wat ik nu zeg? Of de Heer Jezus ook in Engeland geweest is. Mijn antwoord is, ik denk het wel, ja. Dat is de populaire variant, hè. Nou goed, die laten we dus maar weer even liggen, want die doet er nou ook weinig toe. En keer terug naar Johannes hoofdstuk 17, vers 4. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, kortom, ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Jesaja 49 vervolgt met, en nu wil ik graag mijn loon hebben. Daar heb ik recht op. En hier staat gewoon, verheerlijk mij. En dat is zijn loon. En die verheerlijking houdt niet alleen in zijn opstanding uit de dood en zijn verhoging tot aan de rechterhand God, zoals het officieel heet. Maar het houdt ook in dat hij een volk kreeg voor zijn naam, namelijk de gemeente. Die zou zijn tot heerlijkheid van Christus zelf. Daar gaat het om. En dan past dit vers ook weer helemaal in dit hoofdstuk. Want het gaat om degene die door de Vader aan de Zoon gegeven worden als beloning op zijn arbeid. En voor alle duidelijkheid wijs ik er dan maar op dat je natuurlijk de gemeente kunt zien als resultaat van zijn arbeid. Dat is het ook, maar de gemeente wordt ook beschouwd als zijn loon, als het loon op zijn arbeid. En dat is niet helemaal hetzelfde. De gedachte is dat het eerste resultaat van de arbeid het loon is voor de arbeider, uiteraard. Niet alle resultaten van de arbeid, dat is normaal voor de baas, maar het eerste opbrengst van de arbeid is natuurlijk om het personeel uit te kunnen betalen. Die begrijp je toch? Dus de eerste vrucht van de eerste resultaat van de arbeid zou inderdaad loon zijn voor de arbeider en dus voor deze knecht des Heren, voor de Heer Jezus dus. En vandaar de gemeente als loon op zijn arbeid. En zo wordt het elders in Jesaja beschreven, maar ik heb Jesaja maar weer snel even weggeslagen. Dat is Jesaja 62. Maar ik ga er nou niet meer naartoe. Als je maar bedenkt dat diegenen die door de Vader aan de Zoon gegeven worden, zijn inderdaad tot heerlijkheid van de Zoon. En daarom is het de bedoeling dat ook inderdaad in de praktijk Christus in ons leven wordt verheerlijkt. En hoe gebeurt dat? Wel, doordat hij de gelegenheid krijgt om zich in ons te manifesteren. Om zijn werk in en aan ons te kunnen doen, of hoe zeg je zoiets? Zie. En in de symbolische voorstelling van zaken vind je dus de gemeente uitgebeeld als 24 oudsten, die niks anders roepen dan Heere zij het Lam. Hè? Want zo worden ze voorgesteld in openbaring. Je zou je dat niet al te letterlijk voorstellen, het zijn visioenen, maar de woorden van lofprijzing uit de mond van de 24 oudsten zijn natuurlijk de uitbeelding van de heerlijkheid van Christus en van het feit dat de gemeente is tot heerlijkheid van Christus uiteraard. Nou, terug dan naar Johannes 17, vers 6. Nee, vers 4 zei, ik heb u verheerlijkt op de aarde. En vers 6 zegt, ik heb uw naam geopenbaard. En in het bijzonder, aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Dat is wat hij letterlijk deed aan de discipelen uiteraard, maar dat is wat hij nu nog steeds doet. En op een veel hoger niveau aan de gemeente als zodanig. Maar ik neem aan dat die waarheid langzamerhand bekend genoeg is. U weet wel. Hij verkondigt de naam Gods, de heerlijkheid Gods. Hij maakt de naam Gods bekend, te midden van dan wel aan zijn broederen en aan een grote gemeente en zo verder. Die uitspraken uit vooral de psalmen, die zijn daarop van toepassing. Maar in het verleden deed hij het aan de discipelen. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij kwamen tot de Zoon, maar ze werden door de Vader tot de Zoon getrokken. Vrij naar eerdere hoofdstukken hier. De rest van vers 6 zegt dan ook, zij waren van u, en gij hebt dezelfde aan mij gegeven. En wie zijn die, zij dan, wie zijn dan degenen die door de Vader aan de Zoon gegeven worden? Dat staat in het laatste zinnetje van vers 6. Ik lees dat en dus ook maar weer als namelijk. Hè? Namelijk, zij hebben uw woord bewaard. Degenen namen die het woord Gods bewaren, zijn daarmee eigendom van God en ze worden door God gegeven aan de Heer Jezus Christus. Ze zijn in de eerste plaats loon op zijn arbeid. Zie? En daarna zorgt de Heer dus voor zijn eigendommen, voor dat wat hem gegeven is, voor de gemeente dus. Dat is een andere manier om te zeggen, wat we in de Hebreeënbrief lezen, dat God de Heer Jezus Christus in zijn opstanding aangesteld heeft tot hoge priester van zijn volk, namelijk de gemeente. En hij is daarin trouw aan degene die hem daarin aangesteld heeft. En dus zorgt hij voor de gemeente, omdat hij daartoe aangesteld is van Gods wegen. Dus een andere manier om hetzelfde te zeggen, want in de praktijk is dat dus volledig hetzelfde. Hij zorgt voor ons, wij zijn van Gods wegen toevertrouwd aan Christus, dan wel aan deze hoge priester, of als leden zijn wij toevertrouwd aan het hoofd van het lichaam. Dan heb je nog een ander beeld. En met een paar hoofdstukken terug in het Johannes Evangelie, wij zijn als schapen toevertrouwd aan deze herder, die van Gods wegen is aangesteld, doordat hij als deurwachter de deur voor deze herder heeft opengezet. Weet je nog? Voor hem doet de deurwachter open en zo verder. Het is allemaal dezelfde gedachte, op verschillende wijze geformuleerd. Maar hier gaat het om, zij hebben uw woord bewaard. Zij hebben het woord aangenomen en daarmee ontvangen zij leven en zij bewaren dat woord en dus houden dat leven. Dat is het idee. En de bediening van dat woord aan de zijnen doet de Heer inderdaad zelf. En daarmee hebben zij, vers 7, bekend, en daarmee erkend, maar ook aanvaard, dat alles wat gij mij gegeven hebt van u is. Dan gaat hij weer terug, hè? Wij zijn van de Vader, we worden gegeven aan de Zoon en wij erkennen dat wij van de Vader zijn. En dus hebben wij gemeenschap met de Vader en met zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, maar dat is 1 Johannes 1 natuurlijk. En om die eenheid gaat het, de Vader, de Zoon en de gemeente. Ze hebben bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt van u is, want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. Ja, en dan kun je langzaam lezen, je kunt het snel lezen, dat maakt denk ik toch weinig uit, want dezelfde gedachte wordt hier pak een beet 100 keer, het is niet zo, maar bij wijze van spreken, 100 keer herhaald en van alle kanten besproken. En die waarheid zal dan ook tot ons doordringen. De woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. God geeft zijn woorden aan de Heer Jezus Christus en de Heer Jezus Christus maakt die woorden bekend. Dat deed hij toen hij op aarde was, dat doet hij eigenlijk nog veel meer en in veel sterkere mate, nu uiteraard, aan ons. En dat zouden wij bedenken, het gaat maar niet omdat wij het woord prediken of zoiets, of laten prediken, of dat wij samenkomen of dat wij individueel in ons eentje de Bijbel bestuderen, of daar gaat het allemaal niet om. Het is niet mensenwet, het is niet menselijke verdiensten. Waar het om gaat is dat de Heer zelf zijn woord aan ons zou bekendmaken. Op wat voor wijze dan ook, en wij zouden hem daartoe de gelegenheid geven. En verder is hij het die het doet. En niet wij, op geen enkele manier. De woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En hij doet het nog steeds. En zij hebben ze ontvangen. En ze hebben naar waarheid bekend, of ze hebben de waarheid bekend, zo kan je hem ook nog lezen. Maar ze hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben, in de zin die ik al vele malen genoemd heb, dat hij inderdaad vanuit de hemel gezond is, en dus met goddelijke opdracht naar de aarde kwam, maar ook met goddelijke opdracht zijn werk aan ons doet nu. Hij is nog steeds degene die van de Vader uitgegaan is. Hij is namelijk degene die van de Vader, door de Vader, is aangesteld tot hoge priester, die ons immers als hoge priester het woord God zal bekendmaken. En zo verder. Hij doet dat nog steeds. Zie. Hij is van de Vader uitgegaan. En wij bekennen dat. En wij hebben geloofd, dat wil zeggen, we hebben dat aanvaard, dat gij mij gezonden hebt. Daar gaat het om. Wij geloven maar niet in Jezus van Nazareth, om het maar eens zo te zeggen. Wij geloven niet in, ook niet dat Jezus is de Christus en met recht die titel draagt. Wij geloven dat hij diegene is die van God werd gezonden en waarover de eerste bladzijden van de Bijbel reeds spreken. U weet wel, de pijl in de pijlkoker verborgen. De Christus der schriften. Niet zomaar een Christus waaraan wij dan zelf inhoud geven, aan de term bedoel ik dan, maar in tegendeel, die waarover God van oudsher gesproken heeft. Die, daar gaat het om. De leraar van God gezonden. Zoals Nicodemus het formuleerde bij gelegenheid. Huh? In Johannes 3. Ze hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. En daarna zegt de Heer, ik bid voor hen. Dat is inderdaad in het algemeen, in één woord, korter kan het ook niet, de beschrijving van het werk van de hoge priester, volgens Hebreeën hoofdstuk, wat het maar was. Was het 8? Of was het 10? Ik gooi altijd die hoofdstukken door. Het was 7 nog, geloof ik, het laatste stukje. Ja. Nee, ik leer het nooit hoor. Dus rechtsboven aan de bladzijde trouwens. Heb je hem daar voor je? Ja, precies. Hij bidt voor ons. En daarom, omdat hij eeuwig leeft, kan hij ons volkomen zalig maken. Omdat hij altijd leeft om voor ons te bidden, waarbij het woord bidden staat voor onze belangen behartigen. Ons verzorgen, dat is wat het is. Ik bid voor hen, zegt hij dan ook. Ik bid niet voor de wereld, vers 9. Waarna ik mij dus altijd afvraag waarom wij dat dan eventueel wel zouden doen. Als hij het niet doet en wij bidden in zijn naam, kan het nooit voor de wereld zijn. Toch?
Omdat wij een
stille
godzalig leven zouden
leiden. Nou, nog net, ja. Precies, uit Timotheus, hè. Ja. Dat kan nog net, maar dat is niet eens voor de wereld. Dat is toch voor ons dus, in de praktijk. Dus de vraag, waarom zouden wij voor de wereld bidden, wordt als volgt beantwoord. Wij zouden eventueel bidden voor de koningen en allen die in hoogheid zijn, staat daar. opdat wij een gerust en stil leven zouden leiden. Als de Nederlandse regering weinig problemen heeft, zal ik maar zeggen, dan gaat het met ons ook goed. Dan hebben wij die problemen ook niet. Als zij problemen hebben, dan zijn wij er ook in betrokken, uiteraard. Als wij niet leven in een rustig land, dan hebben wij ook geen rustig leven. Niet in die zin tenminste. Toch? Daar gaat het maar om. En zoveel mogelijk zorg zouden we dat we van ons worden afgenomen, lijkt mij dan ook. Ik ben altijd blij dat er ongelovigen zijn die een functie willen vervullen. Maar vooruit. Nee, wat hoor ik? Liever gelovigen aan de regering. Liefst dat alle mensen gelovigen zijn, maar het is niet zo. Maar te vrezen valt, want ik ben maar ook straks met twee benen op de grond, te vrezen valt dat als wij een christelijke regering krijgen, dat het toch een andersoortige christenen zijn dan wij. En ik vrees dat onze problemen dan veel groter zijn. Nou, u weer. Hè? Dat ben ik serieus. De ervaring leert, de geschiedenis leert ons niks, dat weet u. Maar ik zeg het dan toch, de geschiedenis leert ons dat als je een christelijke regering krijgt, dan worden we ineens onder allerlei wetten geplaatst. En een begrip als genade is dan helemaal ver te zoeken. En daar zouden wij uit leven. En daarom denk ik dat een christelijke regering ook een tamelijk onzinnig ding is. Dat het gewoon ook niet kan. Hè? Nou ja, dan krijg je altijd de vraag of iemand als christen wel in de regering kan zitten. En of dus onze koningin wel een christen mag zijn, omdat ze nou eenmaal koningin is. Dan krijg je dat soort problemen. Ja, dat mag allemaal, maar het punt is gewoon dat we dit soort dingen niet zouden idealiseren. Dat is gewoon niet zo. Christendom staat buiten de wereld. Per definitie. Verder heb ik er niks tegen dat de regering bestaat uit christenen als zodanig. Maar ik hoop dan christenen in de Bijbelse zin van het woord dat ze de Heer kennen. Maar het vrezen valt dat mensen die de Heer kennen niet de ambitie opbrengen om in de wereld macht aan zich te trekken. En in een democratie kom je nooit in de regering als je niet uit bent op macht. Dat lukt je van geen kant. Dat kan niet. Ze komen heus niet bij je aan de deur vragen of je alsjeblieft bijvoorbeeld in de Tweede Kamer wil gaan zitten. Hè? Echt niet. Daar moet je je voor kandidateren, zoiets geloof ik. Hè? Daar moet je je voor melden. En dat werkt er ook zo nog maar niet. Daar moet je een heleboel voor doen. En om president van de Verenigde Staten te worden, moet je eerst ruim miljonair zijn, wil ik maar zeggen. Toch? Dus je hebt dan nog een hele klus. Die dingen werken gewoon niet. Echt. Je moet het ook niet met elkaar verwarren. Als iemand voor zijn werk een functie wil hebben bij de overheid en in de regering, dat zou nog kunnen. Maar ik wens die mensen toe dat ze een christen zijn en hun taak als volksvertegenwoordiger of wat dan ook, dat ze die goed van elkaar kunnen scheiden. Hè? Dat ben ik serieus, ja. Geldt voor de rechter ook, hè? Voor de rechterlijke macht. Ja, zoals Anderson zei. Sir Robert Anderson, bekende bijbelleraar in zijn dagen. En tot in onze dagen, omdat zijn boeken nog steeds verkrijgbaar zijn. Maar de man was onder andere criminoloog. Broeder Jürgen Brandt kende hem. Uit zijn vak, als politieman. Maar die heeft een boek geschreven over criminals and crime, criminologie dus, een soort handboek en met allerlei ideeën erin. Maar op een van de eerste bladzijden zegt hij al, nou ja, het gaat er natuurlijk om dat het Openbaar Ministerie, of hoe het maar heet in Engeland, dat de rechter niet recht zou spreken, dat komt hem niet eens toe. Dat recht heeft hij niet om recht te spreken. Wat hij moet doen, is de openbare orde handhaven. Want recht spreken, ja, dat komt alleen maar één toe. En dus misdaden straffen, hij zegt dat is onzin, dat kan alleen God doen. Wat de rechter moet doen, wat de rechterlijke macht moet doen, is de samenleving beschermen tegen de misdadiger. Niet tegen de misdaad, tegen de misdadiger. Nu ik het er toch over heb, wil ik er nog wat bij zeggen, want het is een interessant verhaal. Hij beweerde dus dat als iemand een bewijs wil spreken in onder zware druk en onmoeilijke omstandigheden een ander om zeep helpt, dan moet je zo iemand niet zwaar straffen. Want de kans op herhaling is heel gering. Maar als het gaat om zakkenrollers die er een beroep van maken om te stelen. Hij zegt, die moet je zwaar straffen, die moet je oppakken en die moet je onbeperkt vastzetten. Moet je niet zeggen, zoveel jaar de bak in voor wat je gedaan hebt, zoveel maanden, zoveel dagen. Maar gewoon oppakken en vastzetten. Kun je altijd nog zien of je ze ooit weer loslaat. Want je kunt ze vrij laten, ze gaan gewoon verder met hun beroep. En af en toe opgepakt worden of een strafje uitzitten van een paar maanden of zelfs een paar jaar. Dat hoort bij het beroepsrisico, zoals alle vrije beroepen kennen dergelijke risico's. Toch? Die wel. Ja. En het fascineert me nog steeds. Ik vind het nog steeds een prachtige benadering. Lijkt me heel goed. Maar ja, dat is nou 100 jaar geleden dat hij dat voorstelde. Dus nooit tot van terechtgekomen. Maar ze kennen die redenering wel. En ik denk dat die terecht is. Maar het probleem is dat mensen willen recht spreken over anderen. Willen vergelding. Ja, en dat gaat nou helemaal niet. Dat komt de mens ook niet toe. Dat komt God toe. En voor diegene die zegt, maar de wet zegt dat toch, de wet van Mozes. Dan zeg ik, de wet van Mozes zegt dat degene die zonder zonde is, eventueel anderen zou kunnen oordelen. Maar aangezien er zo iemand niet is, komt het niemand toe. En dus werkt het niet. En daarom leven wij ook niet onder de wet, maar onder de genade. Zie? Een openbare orde moet er wezen, maar rechtspreken, dat is een ander verhaal. Ik vind het een hele goeie. Lijkt me ook volkomen bijbels te zijn, eerlijk gezegd. Maar goed, dat maar weer te zijn. Ik ga me er niet mee bemoeien, hè, met die alsjeblieft. Maar de Heer zegt dus, ik bid niet voor de wereld. Nee, wat hij met de wereld doet, wel, hij heeft de wereld losgelaten. Hij verbergt zijn aangezicht voor de wereld. Hij heeft geen belang bij de wereld. Dat komt pas in de toekomst, alsnog. Althans tot op zekere hoogte, maar pas in de toekomst. En in onze dagen absoluut niet. Ik bid niet voor de wereld, maar ik bid voor hen, namelijk voor degene die gij mij gegeven hebt. U hebt het misschien gevolgd, ik niet, maar ik vraag me nu even af waar de paus allemaal voor gebeden heeft de laatste dagen. Hè? Nou goed, ga maar zitten. Ja. Maar niet voor de wereld, zei de Heer, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Alleen voor de gemeente. Want zij zijn uw. En wat de wereld betreft, God heeft de band met de wereld als zodanig verbroken. Volgens datzelfde Romeinen 1 waar we zojuist waren. Vanaf vers 18 en dan de rest van het hoofdstuk uit. Staat er uitgebreid, op andere plaatsen natuurlijk ook, maar daar uitgebreid. Ik bid voor hen, voor degene die gij mij gegeven hebt, want zij zijn van u. En al het mijne is uw. En het uwe is mijn, en ik ben in hen verheerlijkt. Dat wil zeggen dat de heerlijkheid van Christus tot uitdrukking komt in de gemeente, want daar gaat het natuurlijk over, maar ook andersom. Dan kun je zeggen, de heerlijkheid zoals die in ons tot uitdrukking komt, is in werkelijkheid de heerlijkheid van Christus. Is niet onze verdienste, is niet ons werk, het is zijn werk in ons. En voor zover wij in de toekomst heerlijkheid, nee, ik moet anders zeggen, voor zover in de toekomst aan ons heerlijkheid zal geopenbaard worden, is het weliswaar een heerlijkheid die resultaat is van een werk dat in onze lichamen gedaan is, maar het is een werk dat hij erin gedaan heeft. Dan kun je nog zeggen, maar waarom krijgen wij er dan heerlijkheid voor? Wel, omdat wij onze lichamen daartoe ter beschikking gesteld hebben, op zijn verzoek. En daarom gaan we op zijn verzoek in en naderen wij tot de troon der genade, opdat die hoge priester, zal ik maar zeggen, zijn werk in ons zou volbrengen en voltooien tot op de dag van Christus. Zie. En daarna commentaar in vers 11. Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. Slaat op de tegenwoordige positie van de Heer natuurlijk in de hemel, terwijl wij lichamelijk op aarde zijn. De Heer zegt van zichzelf, dan ik ben niet meer in de wereld, in de kosmos, want begrijp je me goed, de derde hemel, de hemel der hemelen, waar de Heer is, maakt niet deel uit van de kosmos. Die begrijp je. Goed. Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. En ik kom tot u, Heilige Vader. Bewaar ze in uw naam. Dat wil zeggen, bewaar die gij mij gegeven hebt in uw naam. Opdat zij één zijn gelijk als wij. En hier komt de eerste keer die uitdrukking voor, opdat zij één zijn. Maar het is een eenheid die tot stand zou komen.